Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. De eerste week van een nieuw jaar met een totaal andere wereld dan een jaar geleden. Alles verandert. De klant, het verdienmodel, het gedrag van de werknemer. En we voelen aan dat er nog veel meer transities aan zitten te komen. En dus, als we iets nodig hebben om slim het onzekere 2021 door te komen, dan is het wel creativiteit. En daarom deze week BNR's Big Five van de creatieve denkers. Vandaag bij mij te gast iemand die altijd creativiteit en avontuur zoekt. Hij is hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dus hij heeft ook nog eens een keer verstand van zaken als het om transities gaat. Hij is directeur van Drift. Dat is het Dutch Research Institute for Transitions. En daar doen ze onderzoek naar de grote veranderingen. Neem het klimaat, mobiliteit, economie en voedsel. Dirk Loorbach, van harte welkom. Dit moet een opwindende tijd zijn voor een transitieprofessor.
Ja, intellectueel is het natuurlijk de meest fantastische tijd die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik hou me 20 jaar met transities bezig. En dan was het altijd wat we in de wetenschap noemen een hypothese. Dus iets wat we verwachten. En waar je misschien ook wel op zit te wachten en je op voor kan bereiden. Maar als je er middenin zit, dan gebeuren er toch allerlei dingen weer helemaal onverwacht en nieuw. En dat roept allerlei nieuwe vragen en nieuwe ideeën op. Dus het is, ja, het is intellectueel een prachtige tijd.
Dus ook jij wordt nog verrast. Waar je zo al bezig bent welke transities er aankomen, ben je toch verrast?
Ja, wij hebben het altijd over verwachte verrassingen. Dus je kan erop wachten dat er dingen gaan gebeuren die je niet kan voorspellen. En dat is precies ook een beetje het leuke dubbele van dat de creativiteit in transitie. Je kan je er deels op voorbereiden, maar je kan je er tegelijkertijd nooit op voorbereiden. En je moet dus altijd meebewegen met wat er gebeurt. Wij noemen dat dan vooruitstruikelen. Mm-hmm. Dus je weet dat er schokken en bewegingen en verrassingen je overkomen. En door daarvoor open te staan en klaar voor te zijn, kan je dat momentum gebruiken om dingen in gewenste richting te veranderen.
En ben jij zelf iemand die het fijn vindt om af en toe te struikelen? Want de meeste mensen van ons denken, nee, ik wil dit niet.
Ja, in mijn eigen leven hou ik enorm van routine. Dus ik ben eigenlijk in mijn persoonlijk leven hou ik heel erg van routine. En ik denk, de meeste mensen werken zo. Het zou ook echt onleefbaar worden als je de hele tijd op alle terreinen van je leven continu in verandering moet zijn. En de hele tijd moet bedenken, wat moeten we nu weer doen?
Want wat vind jij dan zelf moeilijk aan deze tijd?
Nou ja, kijk, ik zei al, intellectueel is het enorm uitdagend. Maar ik mis ook in mijn persoonlijk leven natuurlijk heel erg contact en de franje en de dingen die het leven leuk maken. Dus als het dan gisteren ging natuurlijk heel erg over creativiteit en cultuur. Dat mis ik ook heel erg. Ik ben directeur van Drift, dat is een BV. Dus we zijn ook gewoon een ondernemer in de wetenschap. Dus financieel was het ook gewoon een uitdagend jaar. Want onze core business is voor een deel mensen bij elkaar brengen. Ja, dat kon dus ook niet meer.
Ja, vergeet het maar, ja.
Dus er zitten natuurlijk ook gewoon allerlei uitdagingen. En dat is denk ik in elke tijd, maar dat komt nu wel heel heftig allemaal tegelijk.
Ja, we gaan een beetje met jou ook het komende uur duiden waarin we zitten, hè? Welke transitie we inzetten en wat er nog allemaal gaat aankomen. Bijvoorbeeld de Roaring Twenties, dat komt straks allemaal, want daar filosofeert iedereen nu over.
Nou, ik niet hoor, dat is een soort hype. Ja, die ga je straks.
Die ga je helemaal ontkrachten.
Ja,
oké. Okay. Nou, ik hoorde al van mij dat schut dat je houdt van ontregelen. Dus we gaan denk ik een lekker ontregeluurtje in en daar hou ik ontzettend van. Als we even kijken naar wat jullie doen ook bij Drift. Hè? Jullie kijken naar de grote transities. En jullie noemen jezelf ook actievoerder in dat verband. En dan ben je vroeger ook actievoerder geweest. Hè? Je komt uit de krakersbeweging.
Ja, kom uit. Maar daar heb ik wel veel in rondgelopen. En in de jaren 90...
Daar kom je er toch uit?
Precies. Ja. Maar je hebt allerlei ook weer subgroepen daar en subculturen.
Je was niet hardcore.
Nee, maar wel gecommitteerd, ook principieel. En nog steeds eigenlijk vind ik dat kraken een hele belangrijke rol zou moeten spelen. Het is helemaal de nek omgedraaid. En je ziet hoe de vastgoedwereld het eigenlijk over heeft kunnen nemen met heel veel leegstand tot gevolg, heel veel woningnood. Ja. En daar was Kraak een hele goede correctie op.
Oké, gaan we het een andere keer over hebben. Ja. Ja,
het was ook in de jaren 90 toen ik studeerde in Maastricht was dat. Toen was er ook een hele maatschappelijke beweging die te hoop liep tegen bijvoorbeeld de G8. Alle macht die zich concentreerde op wereldniveau. Dat was het focuspunt. Maar het ging eigenlijk over verzet tegen de negatieve kant van globalisering. Toen ook al milieu, ongelijkheid, discriminatie, allerlei patronen die nu steeds nog veel zichtbaarder zijn geworden, maar die toen eigenlijk al heel duidelijk aanwezig waren.
En als je dan naar deze tijd kijkt, is dan dat actievoeren, zou dat kunnen helpen? Is het met name creativiteit wat we nodig hebben? Wat heb je nodig in deze tijd?
Ja, wij noemen onszelf bij Drift actieonderzoekers. Aha. Dat is omdat we grote veranderingen, en die transities zijn hele grote, complexe veranderingen, spelen op de lange termijn. We hebben het nu over transities, maar het is nog maar de vraag of dat echt transities zijn, want we zitten er midden in. Je kan ze historisch terugkijken, maar die duren heel lang en die zijn dus die kan je eigenlijk het beste onderzoeken in het klein. En in het klein betekent daar waar het gebeurt. Dus in een bedrijf, bij een overheid, in een wijk. Om te kijken van ja, hoe begrijpen mensen nu de verandering waar ze in zitten? Waar komt die vandaan? Wat zijn alternatieve toekomsten? En hoe kom je ook uit de groef van wat we dan nu tegenwoordig allemaal het oude normaal noemen. En dat doe je altijd in en met de praktijk, met mensen. En het actiekarakter, waarom we ook wel soms inderdaad zeggen we zijn activistische onderzoekers, heeft ermee te maken dat het transities altijd beginnen bij het bestaande ter discussie te stellen.
Ja, en dat zien we nu ook in deze tijd. Hè? We zien natuurlijk de actievoerders, we zien de complotdenkers. Ja. Het wordt ter discussie gesteld. Waar
dat
nu
is dus op een maatschappelijk niveau is dat wat een transitie is. Dat iets wat we eigenlijk heel lang vanzelfsprekend vonden, de manier waarop de economie zich ontwikkelt, waarop overheid en markt samenwerken, waarin we kennis ontwikkelen, betekenis geven aan het leven, dat staat op allerlei manieren nu ter discussie. En dat is een soort tegendenken, dat is een soort alternatief denken. En dat gaat aan de ene kant naar complotten, maar aan de andere kant zitten natuurlijk ook gewoon allerlei creatieve mensen die, misschien zijn de complotdenkers ook wel heel creatief trouwens, maar die op zoek zijn naar een ander verhaal en een ander perspectief om betekenis te geven aan hun leven.
En als we dan even kijken waar we nu in zitten, of laten we eerst even de aanloop, hè? We zijn ergens ingekomen, een pandemie, een lockdown, een crisis. Ja. Had jij dat überhaupt zien aankomen? Want jij verdiept je al in veranderingen die eraan zitten te komen.
Ja, ik zei eerder al verwachte verrassingen. Ik had echt geen pandemie aan zien komen, maar de epidemiologen en degene die er verstand van hadden, wel. Dus het zat er al aan te komen. Sterker nog, we hebben al pandemieën en dit soort ziektes uitbraken gehad. Onder dieren, maar ook onder mensen. Net als 9-11, dat was een hele grote aanslag. Als je terug ging kijken, dan zag je dat er eigenlijk een hele aanloop was van steeds grotere aanslagen. Dus het is eigenlijk wachten op de volgende. En wat ik wel aan zag komen, en waarom we ook 20 jaar geleden met het transitieonderzoek zijn begonnen, is dat de manier waarop we onze economie mondiaal hebben ingericht met fossiele brandstoffen, heel erg op basis van heel veel natuur omzetten in geld eigenlijk, en dat ten koste van mensen en plekken elders. Wat we dan hebben het over duurzaamheid, we hebben het bij transities vaak over onduurzaamheid. Dus dat moet een keer fout gaan. Ja. Dus dan is het wachten
op de
volgende
stap. In die zin, je zag iets aankomen dat het niet meer houdbaar was zoals we het met z'n allen deden.
Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk al 50 jaar bekend. Maar dat betekent dat je steeds meer te maken gaat krijgen met dit soort grote disrupties. En dat kan een ontploffende kerncentrale zijn, of een natuurramp, of een politieke crisis, of een financiële crisis, of een ecologische crisis, zoals deze pandemie.
Je weet eigenlijk dat er een soort, volgens mij noemen jullie de transitie ook een soort komeet die tot uitbarsten komt.
Ja, het is inderdaad een soort opbouw van druk. En die komt tot ontlading. En dat zijn de korte termijn crises die we dan zien. Dus voor een deel gaat het nu ook over hoe managen we deze crisis en hoe komen we hier doorheen door het acute korte termijn gevaar. Tegelijkertijd roept het natuurlijk enorm de vraag op Hoe gaan we nou de grotere verschuiving die ook nodig is om te voorkomen dat we dit binnen een aantal jaren nog een keer krijgen, dat we die kans veel kleiner gaan maken.
Ja, want als je even kijkt hoe we ermee omgaan, hè, waar we dus nu zitten, is eigenlijk, je zegt, er komen dingen naar boven die al langer speelden. Hè?
Ja.
Ons gedrag en hoe we alles met elkaar hebben georganiseerd. En hoe gaan we dan nu met dit moment om?
Ja, ik weet niet wie je bedoelt met we.
De samenleving.
Dat is een heel gemengd beeld. Kijk, het klinkt misschien abstract, hè, dat die coronacrisis hangt samen met heel veel dingen die we al zien. Maar daaronder ligt, om het concreet te maken, de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren.
Ja.
Gaat wereldwijd. We kappen allerlei oerwouden en dan moeten we daar soja voor vee produceren. En je ziet dat in Nederland leidt dat ook tot heel veel stikstofuitstoot, heel veel dierhouderij, slechte luchtkwaliteit, dat beïnvloedt weer de gezondheid. Al die dingen hangen samen. En dat moeten we eigenlijk gaan ontvlechten. En je ziet twee bewegingen grofweg. Aan de ene kant, en dat zit vooral bij de overheid, het managen van de crisis. Dus gezondheid nu eerst en de economie overeind houden. Maar dat is dus ook heel veel economie, die, waarvan we eigenlijk al jaren zeiden, ja, die moet misschien wel echt anders. Dus daar zat de transitie aan te komen, maar de beleidsreactie.
Eigenlijk doen ze de verkeerde dingen dan.
Ja, eigenlijk is het remmen van transitie.
Ja.
Dus we proberen eigenlijk de oude fossiele lineaire economie in de lucht te houden, zodat we weer door kunnen. En aan de andere kant zie je de reactie, en die zit ook overigens bij heel veel beleidsmakers. De afgelopen maanden zie ik dat op allerlei plekken, maar veel meer misschien bij bedrijven en bij burgers. Die zeggen, ja, inderdaad moeten we een aantal dingen gewoon aan gaan passen. We moeten dingen echt anders gaan doen. We moeten anders gaan eten, anders gaan bewegen. We moeten meer aandacht aan luchtkwaliteit besteden. We moeten schonere auto's kopen. We moeten ook.
Ja, dus er is een belangenstrijd ook een beetje gaande. Van de oude economie en de nieuwe die eraan zitten komen, waar we eigenlijk allemaal naartoe moeten.
Ja, alleen is het natuurlijk te simplistisch om te zeggen, nou, er is een oud en nieuw kamp. Het loopt overal dwars doorheen.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Later deze week praat ik met kunstenaar Daan Rozengaarde, pianist Iris Hond, die een paar keer haar leven succesvol omgooide dankzij creativiteit, en Duncan Wardle, jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney. Vandaag bij mij te gast Dirk Loorbach, transitieprofessor. Ja, je hebt een hele lange titel, maar dit dekt toch wel een beetje de lading, hè?
Ja, dat is een heel rare titel, maar dat klopt.
Ja, ja. Dan snappen de mensen het. Leidt een transitie altijd tot een beter verhaal, een betere wereld?
Nee, sterker nog, die historische transities hebben eigenlijk geleid tot veel van de duurzaamheidsproblemen waar we nu in zitten. Eigenlijk is de transitie veel meer een proces waarin we uit evenwicht raken. En dat is eigenlijk nodig om tot een compleet nieuwe ordening te komen. Maar er komen zoveel krachten los dat er ook altijd dingen gebeuren die ongewenst zijn of die maar ter voordele van een hele beperkte groep zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden van historische transities van ineenstorting of waar bedrijven omvallen, waar vooral de rijken en de machtigen van profiteren. Dus nee,
en als je dan naar deze tijd kijkt, waar doet je dat het meeste aan denken?
De vergelijking die het meest gemaakt wordt is met toch weer met 100, 120 jaar geleden, de industriële revolutie, waarin er allerlei technologische ontwikkelingen samenkwamen met economische en sociale. Waar ook de ongelijkheid maatschappelijk heel erg toenam. En toen werd de basis gelegd voor de verzorgingsstaat, voor allerlei publieke voorzieningen in onderwijs en zorg. Toen kwamen ze ook heel veel veranderingen in heel veel maatschappelijke sectoren, domeinen bij elkaar.
Ja.
En dat zie je nu eigenlijk weer. Dus de technologische revoluties in combinatie met de maatschappelijke bewustwording en de mogelijkheden van mensen om dingen zelf te organiseren met elkaar. En die grote problemen van onze tijd, als het toch gaat over.
En stemt dat je dan hoopvol als je ziet hoe deze dingen dan bij elkaar komen?
Ja, ik ben een enorme optimist, dus ik.
Fijn, ja, dat hebben we nodig in deze tijd. Dat, maar ben je ook een realist?
Ik denk het wel. Ja. Je moet inderdaad ook niet naïef zijn, maar als we alleen maar vanuit het polderen en vanuit het verbeteren van het bestaande blijven redeneren, dan dan komen we nooit waar we uit moeten komen. Dus je hebt transitie en verstoring en chaos nodig om tot snellere, grotere systeemsprongen te komen.
Maar dat mag dus wel wat beter managen is dan misschien juist niet goed. We horen ook wel eens dat het perspectief mist vanuit de politiek.
Ja, het stomme is, wij noemen het zelf transitiemanagement, wat een hele foute term is.
Want we moeten stoppen met managen.
Ja, precies, dat zeggen we ook. Maar ik ben ooit gepromoveerd, ik heb jarenlang gezocht naar een andere term. Maar ja, dan ga je met governance of... Kijk, uiteindelijk is het slim omgaan met transities. Een soort collectieve strategie. En de belangrijkste elementen daarin zijn dus heel kritisch naar het bestaande zijn. Dus je afvragen in welke groef, wij noemen dat regime, zitten we nou?
Ja.
En hoe onvolhoudbaar is dat? Het tweede element is dat je echt alternatieve radicale richting op de lange termijn hebt. En het derde element is dat je die lange termijn richting gaat uitproberen in het klein.
Ja.
Want die transities zijn er, die overkomen ons. Het betekent ook dat er overal al mensen bezig zijn met alternatieven bedenken.
Want als we dan eventjes inzoomen op het bedrijfsleven... Hè, want je hoort economen nu ook zeggen van we krijgen een soort K-vormig herstel. Dat betekent dat sommigen worden de winnaar als het gaat om deze crisis. En anderen die gaan gewoon onderuit.
Ja.
Waar zit dan dat dan in?
Ja, Hans Tegenman van de Triodosbank, die heeft op basis van onze figuren, die zei we moeten een X-vormig herstel hebben.
Mm-hmm.
In transitie denken gaat het dus ook over verschuiving van oud naar nieuw, zou je kunnen zeggen. En dat is altijd een soort nieuwe combinatie die ontstaat. Maar het gaat altijd over de opbouw van nieuwe praktijken, nieuwe businessmodellen, nieuwe producten, nieuwe markten. En het verdwijnen van zaken. En dat kan ook binnen een bedrijf zo zijn, maar dat is ook binnen markten. En wat we nu krijgen, is dus door hoe de overheid het organiseert, is dat vanuit het bestaande K-vorm gaat ontstaan. Dus sommigen overleven het en anderen vallen eruit. En dat is dus niet vanuit een gewenst lange termijn toekomstperspectief.
Nee, dus daar begint het mee. Maar wat kan de individuele ondernemer? Hè? Ik bedoel, we hebben een ondernemend publiek die nu zit te luisteren. Ze hebben een bedrijf wat ze moeten runnen, misschien in een moeilijke tijd. Wat is nu handig om wel of niet te doen? Hoe ben je nu de winnaar in deze tijd?
Ja, wij hebben het dan vaak over bedrijfstransities. Eigenlijk is het het organiseren van experimenteerruimte of scharrelruimte. Kijk, bedrijven en de bedrijfskunde, ook aan mijn universiteit in Rotterdam, zijn we natuurlijk goed in het onderwijzen en het opleiden van managers die heel erg goed zijn in het optimaliseren van het bedrijfsproces en het optimaliseren van de winst, dingen beter maken. Die hele mindset die werkt eigenlijk niet voor transities. Dus je moet veel meer op zoek gaan naar het ongerijmde. Dus je moet beginnen met eigenlijk kijken van waar zit mijn hele bedrijf en de omgeving, mijn stakeholders, mijn ketenpartners, de manier waarop we inkopen, de energie die we gebruiken, hoe we het intern geregeld hebben. Hoe zitten we nou vast in die oude, dan toch maar even, economie?
Dus dat moet je duiden eigenlijk. Dit is de oude wereld en hoeveel zit ik in die oude wereld?
Je moet eigenlijk de vraag gaan stellen, kan je over 10 jaar nog op deze manier zo doorgaan?
Ja, en nou, neem Schiphol.
Nee. Dus,
maar wat moet je dan?
Nou ja, dan moet je dus anders gaan denken. Dus dan moet je gaan denken, nou, in de toekomst, want de luchtvaart is wel echt een hele lastige sector, maar we willen natuurlijk allemaal in de toekomst ook nog gewoon vliegen. De technologische alternatieven zijn er nu nog niet direct voorhanden. Die komen wel, alternatieve brandstoffen, korte termijn elektrisch, maar je kan ook je anders gaan verplaatsen. Dus je moet dan, wij zeggen dan, leidende principes formuleren, een soort purpose, zouden bedrijfskundigen zeggen, van waaruit je gaat terugredeneren. Want dan ga je ook ontdekken, als je dat soort duurzaamheidsprincipes formuleert, oké, we vliegen nog wel, maar het is low impact, het is een eerlijke prijs, het is niet meer op korte routes, et cetera.
Mm-hmm.
Dan ga je terugkijken en dan kan je dus ook heel goed zien waar je mee moet gaan stoppen. He, dus met,
ik hoor nu stoppen. Ik heb ergens ook gelezen dat je eigenlijk bent voor, want er wordt ook gefilosofeerd, moeten we een soort ministerie van de toekomst hebben, en dat jij eigenlijk bent voor een ministerie van afbraak.
Ja, daar had ik het met collega Mijn de Schut over in de Stop de podcast.
Ja.
Dat was het een soort serieus grapje van mijn oratie 2014. Want de hele tijd wordt in beleid en mensen bij de ministeries kijken ze heel erg naar innovatie. Maar dat is een soort van, je doet het erbij. En dan...
Nou, niet alleen het ministerie, hoor. Innovatie is overal, hè?
Ja, maar het is vaak een excuus om niet te veranderen. Dus wat wij veel met organisaties doen, is als je zo'n transitie serieus neemt, ook als bedrijfsrisico overigens. Hè, dat de markt waarin je zit, en kijk naar de energiebedrijven, die hebben dat al meegemaakt. Maar het gaat ook in andere sectoren gebeuren. Dan overkomt die klap je. En dan heb je geen plan B. En bedrijfstransities gaan eigenlijk over het ontwikkelen van plan B. En dat kan je doen met medewerkers uit je organisatie die vaak al ideeën daarover hebben. Maar dan moet je ook frisse perspectieven bij hebben. Want als je dat dan weer over creativiteit hebt, ja, dan moet je ook van buiten naar binnen kunnen denken. En dat moet je actief organiseren en opzoeken.
Maar je moet dus eigenlijk zorgen dat iedereen, als ik je goed begrijp, creatief wordt. En dat je niet een aparte afdeling gaat laten innoveren. Nee. Want dat hoor je ook vaak, hè, van ja, we kunnen dat oude businessmodel niet zomaar naar een nieuw businessmodel. Dus gaan we er iets anders naast zetten.
Ja, en dat,
die gaat dan het oude overnemen.
Nou ja, en dat is, het wordt heel erg georganiseerd. En
ja.
De paradox is natuurlijk dat je zonder actieve impulsen geen zelforganisatie krijgt. Dus je moet wel iets doen, maar je moet veel meer zoeken naar mensen op verschillende plekken in je bedrijf en uit de omgeving bij elkaar brengen, nieuwe inspiratie, nieuwe verhalen, nieuw perspectief ontwikkelen en dat vervolgens laten indalen en doorcijpelen binnen je organisatie. En dan gaat dat de cultuur veranderen. En dan beïnvloedt dat uiteindelijk ook wel hoe organisaties ingericht worden,
dus
hoe je
verandert
investeert.
Verandert de cultuur, maar uiteindelijk moet je dus komen tot stoppen met dingen. Stoppen is dus een heel belangrijk woord.
Maar stoppen, precies. Maar als je daar kan je rationeel actief over nadenken. Maar vervolgens creëert dat allerlei creatieve ruimte om een nieuw perspectief te vinden waar mensen blij van worden. En het bijproduct uiteindelijk van het handelen wat dan ontstaat is dat je dingen niet meer gaat doen.
Laten we even een concreet voorbeeld erbij pakken. We hebben Schiphol al eventjes gehad, maar we hebben ook onze gasten die stellen kettingvragen. En gisteren had ik hier Marjan Spier, sociaal ondernemer, en ze had deze vraag voor jou.
Hoe zorg je ervoor dat met name tijdens deze lockdownperiode, maar ook daarna, hoe zorg je ervoor dat scholen kunnen veranderen zodat ze hun studenten beter kunnen faciliteren?
Ja, ik heb het geluisterd, het was een heel leuk gesprek. Dat is een hele goede vraag. Er zitten eigenlijk twee kanten aan. Aan de ene kant is natuurlijk, en dat zien we ook op de Erasmus Universiteit de afgelopen maanden, een enorme inhaalslag gemaakt met het online gaan aanbieden van lessen. En ze had het over de classroom. Om dat op orde te krijgen, dat heeft een enorme aanslag gepleegd op de ICT-afdeling.
Ja.
En dat vraagt ook heel veel van docenten. En je ziet ook dat er heel veel nog eigenlijk in ontwikkeling zijn van hoe doe je dat nou goed?
Dus het loopt nog niet echt lekker. Ik bedoel, ik heb een kind die eindexamen doet en een ander kind studeert in Delft.
Ja,
ja, het is gewoon, het loopt niet lekker.
Nee. En dan
druk ik het nog mild uit.
Ja, en dat is ook, want het hangt met iets anders samen. Dus technisch denk ik dat het langzamerhand wel op orde komt. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar veel belangrijker is natuurlijk de cultuur- en gedragsverandering. We zijn bij Drift, we noemen dat dan de transitieacademie. Daar zijn we veel langer ook met online dingen bezig. Dus collega's die zijn daar heel goed in geworden, kan ik wel zeggen. Ja. Maar dat gaat over de vorm en anders over de inhoud denken. Dus aan de ene kant heb je de technologie, maar vervolgens moet je het ook anders organiseren. Dus je hebt.
En vinden we dat een beetje spannend?
Voor docenten bijvoorbeeld, die dit over zich heen krijgen en die dan thuis zitten en zeggen van hier heb je een scherm, ga maar met Teams een college geven. Ja, die gaan weer een college geven. Nou, steeds meer docenten zien natuurlijk ook van dat moet je veel interactiever doen, dat moet je in blokjes doen.
Ja.
Je moet het anders doen.
Oké, maar wat ik er nu even uithaal, want we moeten even dit onderdeel afronden, want we gaan zo verder praten, dat is ons gedrag. De cultuurverandering en het gedrag en het individueel gedrag wat daaronder ligt. Laten we daar dan straks verder over praten met de transitieprofessor van Nederland, Dirk Loorbach. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 creatieve denkers. Later deze week kunstenaar Daan Rozengaarde, pianiste Iris Hond, die een paar keer haar leven succesvol omgooide dankzij haar creativiteit. En Duncan Wardle, jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney. Vandaag bij mij te gast Dirk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en directeur van onderzoeksinstelling Drift, waarmee jullie ook kijken waar Nederland nu naartoe gaat. En we proberen ook een beetje bij jou het perspectief te vinden. We hebben met jou in het eerste deel al geduid van waar we nu in de transitie zitten en wat voor verandering er is in cultuur nodig is om echt door te pakken. Moeten we niet ook eerlijk zijn dat de winnaars van deze crisis eigenlijk degene zijn die al veranderd waren voordat deze crisis losbarstte?
Voor een deel is dat waar. De tijd zal dat moeten uitwijzen. Maar er zijn eigenlijk 3 groepen winnaars. De rijken, de machtigen en de goed voorbereiden. En vanuit mijn perspectief, wij kijken naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Dus dan zijn degenen die al langer bezig waren met een gezonder leven, duurzamer leven, meer inclusiviteit, minder ongelijkheid. Ja, die hebben nu een podium gekregen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat de miljardairs worden alleen maar rijker. Dus degenen die al groot waren, die profiteren ervan. Alle MKB'ers die hebben het lastig, maar de grote bedrijven die worden in de lucht gehouden. Ja, en degenen die aan de knoppen zitten, die kunnen een crisis ook heel erg gebruiken voor hun eigen voordeel. Dus die bepalen eigenlijk hoe de crisis omgezet wordt in eigenlijk allerlei vrij grote radicale ingrepen.
En als je dan nu toch nog een versnelling wil maken en je wil de juiste dingen doen, wat zou je dan adviseren?
Nou ja, laat ik vooropstellen dat voor mij dus versnelling betekent een verschuiving weg van een economie die onduurzaam en onrechtvaardig is.
Ja, precies. Ja,
ja, maar dat is niet een gegeven. Dat zal niet iedereen zomaar met mij eens zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel andere belangen en perspectieven.
En dat is ook de strijd
die
nu natuurlijk plaatsvindt in zo'n transitieperiode.
Ja, en kijk, wat wij dus met transitiemanagement of sturing of beïnvloeding bedoelen, is het mobiliseren van alle creatieve en maatschappelijke ondernemende energie die in potentie dezelfde kant op kan wijzen. Mm-hmm. En tegenwoordig noemen we dat dan de natuurpositieve economie. Dus eigenlijk een economie die goed is voor mens en natuur. Dus dat is op basis van duurzame energie, op basis van veel meer coöperatieve lokale economie. Daar kan je op allerlei manieren zijn mensen dat aan het invullen. Of dat nou gaat over voedsel, energie, mobiliteit, zorg, onderwijs, bouwen, grondstoffengebruik. En daar zijn natuurlijk al jarenlang allerlei ondernemers, allerlei onderzoekers, allerlei burgers mee bezig. En ja, eigenlijk is dit wel het moment, of deze periode creëert een enorme ruimte om dat veel meer te gaan mobiliseren. En dat heeft ook een soort leiderschap nodig. En dat bestaat uit een groter verhaal. Maar dat bestaat uiteindelijk ook uit politiek en economisch leiderschap. Dus bedrijven die daar groot in gaan zitten. Investeerders die daar hun kracht achter zetten. Maar uiteindelijk ook natuurlijk overheden en politici. Ja. Die zeggen, daar moet het heen.
Want dan ga je pas echt grote verschuivingen krijgen. Want uiteindelijk duren transities en veranderingen duren super lang, toch?
Ja, wij kijken historisch altijd naar transities op een termijn van decennia. Maar die kenmerken zich eigenlijk altijd door een periode van, laten we zeggen, 10, 15 jaar van hele roerige structuurverandering. Dus we zitten eigenlijk al in. We komen nu uit 40 jaar aanloop naar transities. En sommige sectoren waren al in transitie gegaan. Al voor corona.
Ja.
Ja, en voordat zich uitkristalliseert waar we uitkomen, ben je zo 10 jaar verder. Maar ja, daar moet je dus wel een lange adem voor hebben.
En uiteindelijk heeft het dan ook met ons individueel gedrag te maken. Als je dan nu even kijkt in deze transitie waar we nu in zitten, hoe is het individueel gedrag tot nu toe al veranderd? Even los van spelers die al eerder met veranderingen bezig waren.
Het is natuurlijk heel moeilijk om daar zo grofmazig over te spreken. Wat iedereen natuurlijk ziet en wat ook iedereen opvalt, misschien ook wel bij zichzelf, is Dat mensen toch meer aan het reflecteren zijn. Dat je ziet dat de interesse voor allerlei duurzame alternatieven, of het nou gaat over voeding of energie, toenemen. Dat mensen meer in de buurt gedwongen zijn om te blijven, dus meer gaan wandelen.
Ik herken helemaal mezelf, hoor.
Nou ja, allemaal
de vraag
soort
is, hoe lang houden we het vol?
Nou ja, het interessante is natuurlijk dat vanuit gedragsveranderingsonderzoek, je moet, het heeft tijd nodig om ander gedrag in te slijten. En het mooie van deze crisis is natuurlijk dat het wel vrij langdurig is. Dat is ook wel een vervelende eigenschap ervan. Vinden wij thuis ook, die nieuwe lockdown en het thuisonderwijs en zo. Maar tegelijkertijd is het dus wel een manier om echt ander gedrag in te slijten. En gedrag en gedragsverandering hangt ook samen met verandering in de omgeving. Mm-hmm. En een mooi voorbeeld is thuiswerken. Kijk, daar raken mensen aan gewend, maar ze krijgen nu ook spullen of ze richten een plek in, waardoor het ook makkelijker wordt om thuis te werken. En een bedrijf of werkgever gaat dat ook veel meer faciliteren.
Dus eigenlijk ben jij niet zo bang dat we teruggaan naar het oude normaal? Wat is normaal?
Wij zijn vanuit transitieperspectief sowieso niet zo van oud, nieuw, voor, tegen, voor, na. Er verandert altijd van alles. En dit is wel een periode waarin er heel veel tegelijkertijd verandert. En ik wil voor een deel ook terug naar oude praktijken.
Ja.
En dat lijkt me ook heel verstandig. En dus in die zin zijn de Roaring Twenties, daar gaan we het zo over hebben. Maar het terug naar gewoon elkaar zien, opzoeken. Maar ook gewoon regelmatiger met collega's op je werk zijn. Daar wil ik naar terug. Maar er zijn ook een aantal dingen die je tegelijkertijd kan behouden. Dus dat je niet 5 dagen in de week werkt, of dat je niet voor elke vergadering van een uur in een auto gaat zitten. Of ik moest veel lezingen internationaal geven, dus even voor een praatje op en neer vliegen. Ja, dat deed ik al niet meer, maar dat ga ik nu helemaal niet meer doen. Ja. En nu accepteert de andere partij dat ook veel makkelijker.
Ja.
Dus het gaat veel meer over hoe maken we nou creatief nieuwe combinaties van dingen van het oude, waar we vandaan komen, die we willen behouden. En de nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten en het nieuwe gedrag.
Maar hoe goed zijn we dan in dat creatieve?
Verrassend goed. Dus onder druk gebeurt er een hele hoop. En dan ontdekken mensen dat er heel veel mogelijk is in hun privéleven. Maar ook beleidsmakers die merken, of ondernemers, van ja, je moet wel. Gisteren ging het er ook over, dan wil je een event organiseren. Ja, dat moet je dan opeens heel anders doen. En dan ga je eerst nog denken van, nou, moeten we dat dan in kleine stukjes opknippen of zo. Nou, uiteindelijk nieuwe maatregelen, nou, dan gaan we het helemaal online doen. Dus de omstandigheden dwingen je ook tot creativiteit. En dan kunnen mensen veel meer. En dat zijn we als samenleving wel gaan missen natuurlijk. En we hebben een verleden na de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk een heel voor de hand liggend voorbeeld, een enorme crisis die dwong tot een wederopbouw, waar enorme creativiteit in denken en in het vormgeven van de samenleving, een nieuwe economie, loskwam.
Ja.
En dat is ook een beetje wat transities in het verleden deden. En dat
bespeur je toch nu al, dat daar best wel veel creativiteit dus al loskomt, omdat we gedwongen worden om anders na te denken. En tegelijkertijd heb ik je ook ergens horen zeggen, we moeten meer dat moment van bezinning en nieuwsgierigheid en creativiteit gaan omarmen. Dus we zijn ook in de struggle nog daarmee.
Nou ja, het is reactieve creativiteit.
Ja.
Sorry voor het woordgebruik.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Dus het overkomt ons en dan worden we gedwongen tot creativiteit. Maar het is niet de creativiteit van een ondernemer met een idee of een missie. En dat wil je als samenleving wel hebben. En Mariana Mazzucato, een beroemde econoom, die heeft het daar ook de hele tijd over. Het missiegedreven innovatiebeleid noemen ze dat dan tegenwoordig. Maar eigenlijk gaat het over, hoe krijgen we nou een samenleving met een overheid die weer een missie heeft, die ons dwingt eigenlijk om creatief te worden, of die ons, laten we zeggen, uitlokt om creatief te zijn.
Ja, en dat is dan best wel een groot vraagstuk. Als je dan een voorbeeld zou kunnen pakken van een bedrijf, bijvoorbeeld misschien een traditioneel bedrijf, die nu hele bijzondere stappen ziet maken, dat je denkt, ja, hier, dit is de winnaarsmentaliteit. Nou, hier komt iets goeds uit.
Je hebt natuurlijk een aantal grote bedrijven zoals DSM of Unilever, die echt wel al voor de crisis bezig waren om zichzelf periodiek te vernieuwen, zoals DSM of zoals Unilever, om vooruit te struiken en te zeggen, wij hebben een missie en een verantwoordelijkheid en wij gaan ons hele bedrijf inzetten op die verandering. In de fossiele sector zie je nu een aantal bewegingen. Bij Shell gaat het nog veel te langzaam wat mij betreft, maar BP vind ik een interessant experiment aan het doen. Die zeggen, ja, wij moeten gewoon fossiel of emissievrij zijn in 2050. Ja, voordat je zo'n heel bedrijf hebt omgevormd, ben je natuurlijk heel ver weg. Ja, dus je ziet ook heel veel, als je kleiner kijkt, heel veel nieuw ondernemerschap, wat gewoon de inspiratie ophaalt uit de crisis om sneller door te ontwikkelen. Of het nou gaat over energiecoöperaties met zonnepanelen of digitalisering. Dus dingen digitaal mogelijk maken als het gaat over conferenties of thuiswerken. Ja, dus het zit aan alle kanten, denk ik. Maar je moet wel met elkaar de cultuur creëren. En een bedrijf is natuurlijk enigszins eenvoudig, want dan kan...
En hoe creëer je dan die cultuur? Want aan één kant leer ik van je, we hebben deze chaos nodig om te veranderen. Hè. Onder druk wordt alles vloeibaar. Dus dat is één. Maar om echt die grote transitie die we in moeten gaan, heb je echt die cultuur veranderd. Ja, maar hoe doen we dat dan?
Nou, het begint dus bij te accepteren dat we in transitie zitten. Dus
en dat het ongemakkelijk ook is. Ja,
dat gaat ook deels ongemakkelijk. Je weet het ook allemaal niet. En dat is natuurlijk iets heel lastigs. Want we hebben generaties van managers en bestuurders en beleidsmakers opgeleid. Vooral om risico's te reduceren en dingen efficiënt te maken en de boel te stabiliseren.
Ja.
Dus dan is het heel ongemakkelijk om de grip te verliezen en het niet te weten. Maar dat is toch wat creativiteit is. En waar de creatieve sector natuurlijk veel beter in is. Die zijn, gisteren werd gezegd, die staan altijd aan.
Laten we dan een mooie vraag stellen. Misschien de kettingvraag voor morgen. Want dan praat ik met kunstenaar Daan Rozengaarde.
Ja.
Wat zou je van hem willen weten? Vragen.
Nou ja, Daan is natuurlijk bij uitstek een soort creatieve uitvinder, denker, ontwerper, die de hele tijd met prikkelende, ook maatschappelijk relevante initiatieven komt. Hem zou ik willen vragen. Ik vind de culturele sector eigenlijk te stil. Daar gebeurt van alles creatiefs om de culturele sector overeind te houden. Maar ik zie zo'n enorm maatschappelijk tekort aan die creativiteit in het omgaan met die maatschappelijke vraagstukken. Dus dat vooruitstruikelen wat je in de samenleving zou willen doen en waar kunstenaars en creatieven zo goed in zijn. Hoe kan Daan of hoe kan de sector, zijn beroepsgroep, beleid en bedrijfsleven helpen om dat vooruitstruikelen aan te leren?
En dan wil ik, daar ga ik zeker aan vragen, want een hele mooie vraag. Waarom denk jij dat dat onvoldoende gebeurt?
Ik denk dat iedereen ook voor een deel door de crisis heel erg met zichzelf bezig is, maar ook dat gescheiden werelden zijn.
Mm-hmm.
En dat bedrijfsleven en beleidsmakers dus ook heel erg met zichzelf bezig zijn en de oplossingen de hele tijd zoeken in hetzelfde repertoire van hoe kunnen we meer controle krijgen, hoe kunnen we dingen beter maken, hoe kunnen we efficiënter. En ook te weinig gebruik maken van een hele sector die gewoon keihard thuis opgesloten zit, maar waar een enorm potentieel zit aan innovatief creatief denken.
Dus als we even Shell pakken, waarvan je zegt, die zijn toch nog een beetje traag in die transities, dat je een beetje teleur hoort je tussen de regels doorzeggen.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Ja.
Zou je dan een kunstenaar in de boord zetten? En wat gebeurt er dan?
Nou, ik zou vooral een groep kunstenaars, creatieven mee laten denken met een aantal transitieonderzoekers om mensen vanuit Shell. Nou, dat weet ik niet. Dat is een ander verhaal. Okay. Maar gewoon een hele andere toekomst je voor te kunnen stellen.
Ja.
Dus om als bedrijf echt serieus je voor te gaan stellen dat de toekomst heel anders is dan hoe je nu in elkaar zit.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de creatieve denkers. Mijn gast is transitieprofessor Dirk Loorbach. We gaan nu ook eventjes kijken naar de toekomst. Hè, want we weten nu een beetje waar we in zitten. Maar waar gaan we heen? En die Roaring Twenties viel een paar keer. Gaat het gebeuren?
Ja, wist ik het maar waar we heen gaan. Dat is juist het leuke, dat moeten we gaan onderzoeken. Maar waarom ik eerder al op die Roaring Twenties reageerde, het is een soort hype. Ik zag het dit weekend in alle kranten staan. En het klinkt natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Er is een Amerikaanse professor die heeft een boek geschreven. Die voorspelt het. Dat is in de jaren 20 van de vorige
2024 eeuw. Trouwens pas,
ja,
hoor.
Ja, dus we moeten eerst nog even door even vaccineren. En dan hebben we het economische boel op te ruimen. Maar daarna dan breekt het hele grote hedonisme los. En dan gaan we allemaal ons aan uitspattingen te buiten. Nou, kijk ik daar op zich ook naar uit. Maar dan wordt volgens mij wel echt onderschat hoe kwetsbaar onze economie is geworden. En hoeveel effect klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit heeft. Hoe groot de ongelijkheid is en de spanningen die daarmee samenhangen. Zowel in Nederland als wereldwijd.
Mm-hmm.
Dus op allerlei manieren zien we vanuit transitieonderzoek dat we nog meer schokken en disrupties tegemoet gaan. Dus de Volkskrant die noemde het eerder dit jaar de Transition 20s. Wat ik een veel interessantere benaming vond. Want het creëert dus ook een enorm momentum de komende jaren, het komende decennium, om van koers te veranderen. En als we die alleen maar aangrijpen door weer terug naar groei en naar feesten en naar nog meer hedonisme te gaan, dan zou dat echt een gemiste kans zijn. Maar dan zou dat ook vrij desastreus zijn voor de nog langere termijn.
Je zegt eigenlijk, we zijn er nog lang niet.
Nee, maar dat zijn we nooit. Maar
nee, maar dit is wel een heel turbulente tijd. En we hebben natuurlijk ook hele rustige tijden gehad.
Ja, ja, en in die zin zijn we er inderdaad nog niet bij een nieuwe stabiliteit. Dus ook over een paar jaar, als de economische gevolgen misschien iets gedempt raken, en de pandemie onder controle is, ja, dan is het niet stabiel. Dat die instabiliteit, daar verwachten we wel van, dat gaat nog wat langer duren.
Oké, maar ik neem nu even het voorbeeld, hè, want toch, je zei het zelf ook, je verlangt weer naar dat sociale leven ook, en dat heeft iedereen.
Ja.
Ik denk dat we dat met ook, hè, dat hebben we enorm gemist. Dus straks zijn we gevaccineerd en gaat het weer een beetje open.
Ja.
Dan gaat het toch gewoon los.
Ja, dat hoop ik voor een deel ook. En de interessante gedachte zou zijn om dat losgaan en die hang naar elkaar te combineren met eigenlijk een nieuw model voor de economie van de toekomst. Waar wij vanuit transitieperspectief het meest in zien. Ik heb eerder al genoemd, hè, de nature positive economy. Een economie die goed is voor mens en natuur. Dat gaat over duurzame technologie. Maar dat gaat ook veel meer over het coöperatieve. Dus dat gaat over het met elkaar organiseren. Het veel meer democratiseren van de economie. Dus veel meer in lokale context aarde. Ook zorgen dat de waarde lokaal blijft. Het gaat over het anders meten van impact en waarde. Daar is de financiële sector al enorm mee bezig. Maar ook heel veel bedrijven. Dus eigenlijk in alles wat we produceren en consumeren, dat zo doen dat het een positieve impact op onze leefomgeving is en goed is voor mensen.
Want als we dat niet doen.
Nou ja, als we dat niet doen, dan blijf je dus kwetsbaar. Dan blijven we roofbouw plegen op onze planeet. En dan blijven we ongelijkheid in de hand werken. En dat keert zich vroeg of laat tegen je. Het vraagt. Die alternatieve economie, dat perspectief, vraagt dus een hele andere vorm van samenwerking. En vraagt ook van bedrijven, maar ook van individuen, om veel meer je onderdeel te zien van netwerken, van een collectief. Dus ook als bedrijf niet in je eentje winst te maximaliseren, maar veel meer met je stakeholders, met je omgeving, in de plek waar je zit, een verbinding met je fysieke omgeving te maken. Je verantwoordelijkheid te nemen voor die omgeving. Maar dat geldt ook voor individuen. En mijn gedachte nu zou zijn van als we dan. We komen uit decennia van individualisme en groei. Als we nu die Roaring Twenties zien als de verbinding opzoeken en juist het vieren dat we met elkaar zijn en de ervaren verbondenheid op mondiaal niveau, dat alles met elkaar verbonden is. Als uitgangspunt nemen, dat combineren met de economische revolutie die zich aankondigt, ja, dan heb je een hele mooie combinatie.
En dat is dus jouw droom?
Nou ja, dat is wel inderdaad mijn toekomstrichting van waaruit we proberen bij Drift en ik persoonlijk ook op de korte termijn de verbindingen te maken en helpen massa te creëren.
Mm-hmm.
En meer mensen daarover te laten nadenken. Want dan wordt het uiteindelijk
een maatschappelijk
verhaal.
Nee, daarom is het ook goed dat je het benoemt. Maar ik zit dan toch eventjes naar ons hele gesprek terug te kijken. En ook naar de groepen die nu tegenhangen. Enerzijds de economische machten. Die proberen gewoon ons weer aan het vliegen te krijgen. Of in de auto te blijven zitten. Ja. Hè. Partij Sociaal, waarvan jij ook vindt dat zij onvoldoende nog veranderen. En tegelijkertijd hoor ik dan jouw droom. En ik zie dan de complotdenkers die ook allemaal angst hebben. Hoe krijgen we mensen nou allemaal die droomkant op die jij nu schetst?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk niet het eenvoudig te beantwoorden vraag. Dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. En als je bijvoorbeeld kijkt wat steden aan het doen zijn, die zijn allemaal aan het vergroenen naar deelmobiliteit, emissieloze mobiliteit. We zijn heel veel mensen zijn meer aan het fietsen, anders aan het eten. Mm-hmm. En allerlei bedrijven spelen daarop in. Dus er ontstaat nu al heel veel markt die veel meer gebaseerd is op dat coöperatieve, op dat duurzame en op dat positieve impact verhaal. Dus dat. En dat is ook heel praktisch. Alleen is het nog duur, het is soms nog ingewikkeld. Dus we moeten met elkaar gaan zorgen dat dat makkelijker wordt. En dat daardoor wordt het ook goedkoper. En uiteindelijk wordt het een stuk goedkoper dan wat we nu normaal vinden. En tegelijkertijd kan de overheid dus heel veel doen door wat niet gewenst is en wat eigenlijk geen lange termijn perspectieven heeft, te helpen afbouwen. En dat voor een deel duurder maken, maar dat is ook voor een deel gewoon helpen om uit te faseren.
En hoe kansrijk denk je dan dat het is, hè? Als je dus eigenlijk die fase schetst waar we in zitten. Je hebt altijd mensen die de verandering al zien aankomen. Dat is de niche die dan hartstikke goed bezig is vanuit jouw toekomstbeeld, maar nog de massa moet meekrijgen. En op een gegeven moment krijg je echt een grote verschuiving.
Ja, nou ja, die niches en die koplopers, die hebben vaak ook hun eigen regime, die hebben hun eigen oogkleppen, dus die denken dat zij de oplossing voor alles zijn. En zo werkt dat vaak ook niet. Dus je kan er heel veel van leren. Maar die moeten in deze tijd ook een stap maken. Of hun eigen transitie door. Om het deels los te laten. En te accepteren dat het ook deels verbonden raakt met andere initiatieven. Dat het meer mainstream wordt. Dan wordt het natuurlijk ook, als iets normaal wordt. Ja, dan is het minder alternatief. Dus dan is vaak de lol er wel vanaf bij de koplopers.
Ervaar je dat zelf ook een beetje? Want jullie waren altijd heel avontuurlijk. En ik weet dat jullie oprichter, hè, Jan Rotmans.
Ja. Jouw mentor heeft
gezegd, jongens, een beetje creatiever blijven. Dat kan
ik nu ook mooi tegen hem zeggen. Dat zo houden we elkaar scherp. Dat is wel waar. Dus wij zijn bij Drift continu eigenlijk bezig om ook zelf intellectueel vooruit te struikelen. Dus we zien nu dus overal de dynamiek waar we lang op anticipeerden. Maar dat betekent dat we eigenlijk weer 5 of 10 jaar vooruit moeten kijken naar een fase waarin we waarschijnlijk dingen die nu aan het doorbreken zijn, mainstream zijn geworden. En dan wil je er ook voor zorgen dat die op een goede manier mainstream zijn geworden. Dus dat we niet achteraf zeggen, ja, we hebben de verkeerde transities gemaakt. En vandaag gaat het over zonnepanelen en zonnevelden bijvoorbeeld.
In het programma hierna, ja. Nou ja, ja.
Dat we dus allerlei buitenlandse partijen en investeerders ruimte geven om een commercieel verdienmodel uit te baten ten koste van het landschap of de lokale gemeenschap. Ja, dus dat moeten we anders organiseren. Dus het we hoeven nu niet meer te overtuigen, maar de vraag is nu, hoe gaan we het heel slim ombouwen in
Nederland?
En
daar heb je ander leiderschap voor nodig. Wat voor type leiderschap?
Eigenlijk veel duidelijker leiderschap. Dus niet een premier die zegt dat we geen visie moeten hebben, maar eigenlijk zegt het is langzamerhand helder waar we naartoe moeten. Want de enige economie die op de lange termijn een nastrevenswaardig is, is er eentje die duurzaam en rechtvaardig is. Hoe dat eruit ziet, dat weten we nog niet. Maar we zien wel heel veel voorbeelden. En we gaan op de korte termijn alles doen om die voorbeelden te helpen groter maken. Om de regels van het spel aan te passen. Zodat dat ook betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. En we gaan uitfaseren waar we duidelijk vanaf moeten.
Nou, je moet bijna meedoen aan de verkiezingen. Minister worden.
Ik heb deze plek bij Forum vrijgekomen weer, geloof ik. Ja, nee.
Ja.
Voorlopig niet, nee.
Voorlopig niet. Maar het gaat spannend worden, want als we naar de politiek kijken, je mist het perspectief. En proef je dat perspectief eraan zit te komen dan?
Totaal niet.
Totaal niet. Nee.
Helaas. Nee. Sorry.
Ja, we moeten het hierbij laten. Het is niet echt een vrolijk eind. Maar je dromen zijn duidelijk. En ik hoop dat we allemaal, dat ondernemers hun voordeel kunnen doen om toch in die transitie mee te gaan en het goede te omarmen.
Ja, het moet vooral van de ondernemers en van de ondernemende burgers en beleidsmakers komen. Dus aan de slag.
Mooi. Dank Dirk Loorbach, transitieprofessor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en van onderzoeksinstelling Drift, is hij de directeur. Alle afleveringen zijn zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. De podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Morgen Daan Rozengaarde bij mij te gast. Maar nu op deze zender BNR breekt met Iwan Verrips. Ik wens iedereen een hele mooie dag.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.